Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wat is het een wonder dat dat gezongen kan worden. En dat is uw goddelijke gave. En daarin schittert uw goddelijke wil. En alles wat zich daartegen kant en wat men ook inzet om dat te vernietigen, het zal uitgesloten zijn. Want gij zijt God. En u betuigt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En Heer, het is groot en rijk. Dat we ook de psalmen kennen. En ook de psalmen kunnen zingen. En de wijze waarop we dat zo even ook met elkander hebben mogen doen, dat is treffend. Laat het ook sterken zijn, o God. Wil dan uw Heilige Geest ons niet onthouden, opdat die Geest in onze harten mag werken. Zou u dat ook vandaag willen doen, Heere? Wij zeggen uw naam ootmoediglijk dank dat u ons allen samenbracht. Ons hebt willen beveiligen op onveilige wegen. En u is het doel van ons samen zijn bekend, Heere. Geef genadige God dat er vandaag een uitzending straling mag zijn van goddelijke genade in Christus. En dat u in deze wegzinkende wereld wil gedenken, wil bijstaan en leiden en een toevoorzicht wil geven. En dat er ook van ons leven wat uit mag gaan voor onze jonge mensen, want er zijn er zoveel. Ook in onze kringen, heren, die het niet meer weten. Die het niet meer weten wat echt is, wat waar is. En niet alleen voor het hart, maar ook voor het leven. Genadige God, wees ons genadig en leid ons. Ook alle sprekers, opdat ze een woord op zijn tijd uit uw woord mogen doorgeven. Denk aan allen die verhinderd zijn. Hoor ons, barmhartige God, en verblijd ons door uw machtige daden om Christus wil. Amen. Ik lees u enkele versen uit Genesis 12, de versen 1 tot en met 8, Genesis 12. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen, uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan de eikenbos More. En de Canaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Wij willen enkele gedachten u doorgeven van wat u vindt in Genesis 12 en de versen 6 en 7. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Canaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar de Heere die hem verschenen was. Goud. Goud spreekt op dit moment en heel bijzonder in de sportenwereld. En er is een staan naar goud en er is een spreken van goud. Ook in onze samenleving gaat het over de overwinning die men mocht behalen. En er zal straks een triomfantelijke intocht plaatsvinden. En nu kunnen wij zeggen, dit kunnen we plaatsen naast zoveel wat in onze Nederlandse samenleving blijkt. Maar nu wij. Ik vraag een ogenblik uw aandacht en wat we willen zeggen ligt vast in het thema. Goud blinkt. Goud blinkt. En dat zien we overduidelijk in het gedeelte wat we gelezen hebben. En het wordt onderstreept in de versen 6 en 7. Goud blinkt. Weet u waar het op aankomt, geliefden? En dat geldt eigenlijk altijd, want we zijn eeuwigheidsmensen. Dat wij kennen het goud der genade. Want er is een groot gevaar dat wij onze stand ophouden door alleen te zeggen, hier zijn we tegen en daar zijn we tegen, op zichzelf goed. En laten we het waarderen en de Heere erkennen dat in de afgelopen weken er ook in Den Haag personen hebben gesproken vanuit de schrift, gemotiveerd en geargumenteerd. En ook uit de traditie. En dat daar nog een jong persoon bij was. Laten we die niet zetten op de wagen, maar laten we die brengen aan Gods genadetroon. Ere dankend en ook smekend dat hij in zijn verdere levensgang in de samenleving tot zegen mag zijn. En dan kan soms opgemerkt worden, wat zal het resultaat zijn? Weet u wat nodig is? Dat we weten waar we voor zijn en waardoor we leven. Want hoe is Gods gang? Hoe is de gang van de Heeren in het leven? Hoe is de gang van de Heere geweest met de vader der gelovigen? We weten het. Gehaald uit uit drie levensverbanden gehaald. Ingewonnen voor Gods weg. want het kwam op geloof aan. Geloven de getrouwe God en in afhankelijkheid van hem gaan van stap tot stap, zonder reisroute, zonder aanduiding van het land en ook niet de mededeling welke toekomst hem zou wachten. Gaat heen naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt hij daar. En hoe? Moet de schrift lezen, geliefde. Zeg ik veel tegen mezelf. Hoe komt hij daar? In een land vol heidendom. Hij treft niet één beleider aan van Jehova. Niemand. Overal ziet hij de werking van het heidendom. Staat zo beschreven. Hij vindt zijn eerste stopplaats in Sichem. Een stad van betekenis in die dagen. En daarbuiten is een heilige plaats gecreëerd. En een eikenboom die van grote betekenis is geworden. Een heilige eik. En daar worden priesters aangetroffen. En men geeft acht op de takken en de bladeren van de bomen. En de priesters geven de verklaring daarvan. En men hoopt dat men gunstige feiten en zaken en toekomst zal horen. Dat gebeurt van dag tot dag. En nu zouden ze ons eens mee moeten nemen, ja nog sterker. Dan zou de Heere moeten zeggen, nu moet je in die rossige buurt of zonder dat men het wist, daar gaan wonen. Dat is toch verzoeking? Nee, hij verzoekt niemand. Maar weet u wat er gebeurt? Hij brengt zijn werk openbaar. En lieve mensen, we gaan verder. En we weten niet hoe lang de wereld nog bestaat, maar het gaat daar wel heen dat openbaar komt wie we voor God zijn. Maar godsdienst blijft er. Godsdienst blijft er. Maar godsvrezen in de praktijk. Daarom die psalm, dat de Heer het allerhoogst en eeuwig goed is. Bij die heilige eik, bij die heilige plaats, wordt er een tent neergezet. En hij is met Sara alleen, maar er zijn nog familieleden en er is een behoorlijk personeel. Wat moet er allemaal van terechtkomen? Ze zullen straks meegesleurd, meegevoerd worden en in de zee van afgoderij ondergaan. Nog meer. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Daar was goddeloosheid en zedeloosheid. Mannelijke en vrouwelijke prostitutie. En zelfs kinderoffer. En je moet daarbij leven. Je moet daaronder leven. En dan in de weg van God. Want denk erom dat er tegen Abraham gesproken is en gevraagd is. Abraham, wat is er aan de hand, man? vragen we toch aan de buren. Als daar gewerkt wordt aan verhuizing. Ik ga emigreren. En ik moest voor de dag komen. Moeten wij wel eens voor de dag komen? Of gaan we alleen maar op in onze kerkgang en dat we nog een bepaald etiket dragen wat op zichzelf goed is en dat we daarmee tevreden zijn? Moeten we wel eens spreken? Worden we wel eens gedrongen om te spreken over de Heere, over zijn dienst en over zijn leiding? Ja, maar dominee, maar dat ligt niet aan de Heer, hoor. Wel, nee. Maar dat ligt aan ons. Aan onze vattigheid, aan onze lauwheid. En het kan zelfs zijn aan onze starre rechtzinnigheid. Want we moeten op een bepaald spreken in woord en daad. Hier zien we het. Kanaanieten. Zulke leven, zulke cultuur, wordt er ontdekt en bemerkt. En er was Abraham iemand van weinig woorden. Maar hij kende een verborgen leven. En u zalig de mens die al vandaag een verborgen leven kent voor Gods aangezicht. Die gaat niet met oogkleppen door de wereld en die neemt zijn uitvlucht niet in de verkiezing en slaapt rustig door, want het werk van de Heere blijft wel bestaan. Maar wie geestelijk leven kent, leeft niet alleen bij eigen ziel, maar ook bij de ziel van de zijnen. En als het morgen zondag is bij heel de gemeente, ja zelf de samenleving, het land waarin men woont. En als het dan al meer holt en rent naar de afgrond, waar de eeuwige nacht wacht, dan is er het gebed. Maar dat niet alleen. Maar ook het gebed om bewaard te worden voor. En dan denken we weer aan die stille Abraham. Heere. Heere. Wel ben ik hier. En u zijn de mijnen hier. Overal zie ik. En hoor ik. Goddeloosheid. En we hebben allen. Een hart wat onrein is. Wat staat er geschreven? Zo verscheen de Heere aan Abraham. Lees over dat woordje zo niet heen. Vergun me de uitdrukking, geliefde. De Heere stuurt je het bos niet in, dat doet de duivel. Heere, breng je niet in een labyrint. Het kan wel eens zo zijn dat er vragen zijn. Dat er raadsels zijn. Dat er een onbegrepen weg is. Maar als dan de ogen naar den hemel zijn. En ook in stilte het hart zich opent voor Gods aangezicht. Dan laat de alomtegenwoordige en de alwetende God zich niet onbetuigd. En dan moet u eens opletten. Wat de Heere dan tegen hem zegt. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Staat hij er buiten? Nee. Hij staat niet buiten hetgeen wat de Heere zegt. Maar de Heere denkt straks aan die toekomst. Aan uw zaad. Lieve mensen. Psalm 25 vers 6. En dat is een goede zaak. Hè? Die kennen we al van onze kinderjaren. En als je dan zo met elkaar mag zingen en er mag zo gespeeld worden, dan doet het wat bij je. Maar nou te geloven. En het God geheilig zaad zal het gezegend aardrijk erven. We komen hier terug. We kunnen gaan filosoferen en we kunnen gaan dogmatiseren. En noem maar over het landvraagstuk, ook in het Midden-Oosten. Ik zeg niet dat het algeheel verkeerd is. Maar wat er staat. En dan schrijft Petrus het ook in de dagen van de spotters. Jullie hebben het maar over verandering en over een rijke toekomst. Het blijft zoals het was. En wij blijven springen en dansen, want het gaat bij ons in alle opzichten goed. Maar wij verwachten, naar zijn toezegging, naar zijn belofte, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid wonen zal. En u geeft de Heere zijn belofte niet, mag ik het zo zeggen, om in een rusthuis mijmeren te gaan zitten en bezig te zijn met de toekomst, maar om in een wereld vol verzoeking en verleiding en godsverlating gesterkt te worden door woord en geest en te beoefenen in het zaligmakend geloof. Straks zal het gebeuren. En dan mag de wereld mag lachen. En Satan mag zijn tenten openen en zeggen: wel, ze trekken een wissel voor de eeuwigheid. En hun eeuwigheidsgedachte is gelijk aan vuurwerk of een mooie ballon die straks uit elkaar spat. Dan zegt Petrus, we hebben het profetische woord, wat zeer vast is. En geliefden, dat is het goud, wat God laat blinken. En nu even dit nog. Als iemand zou willen spreken, goud blinkt. Goud kan zelf niet zien dat het blinkt. Die peer, die appel die u begeert, kan zichzelf niet zien, maar het blijkt. Handelingen 2, en van hen werden gezien verdeelde tongen van vuur. Wel, hij doet een daad, een levensdaad. Hij ging bouwen. Weet u waarom? Om op te vallen. Omdat hij de Heere zo lief had. En hij wilde door het bouwen van het altaar ook uitspreken: Kanaanieten, jullie hebben een leven wat eindigt in de dood. En in nood heb je geen leven. Maar ik ken een levende God, een levende Heere. En u weet dat dat altaar vele betekenissen voor hem had. En het ging over in het gezin en in het nageslacht. En het mag vandaag zijn het altaar van het kruis, het altaar van het woord en het altaar van het gebed. Heere, ik heb er zin in gekregen om u te dienen en te vrezen. Goud blinkt. Ook vandaag nog, geliefden, dat het bij ons allen mag zijn. Werkelijk. De Heere gaat door, ook door in ons vaderland. Hij kan zich gaan terugtrekken en daar hebben we voor te vrezen. maar hij zal zich niet onttrekken. Want er blijft altijd een overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. En dan moet u het woord niet onderstrepen verkiezing, maar verkiezing der genade. En daarom, Abraham ten voorbeeld, gehaald uit en geleid toe en vastgehouden om het steeds te kennen in zijn leven. Ik kan niet buiten het altaar, niet zonder het aanroepen van zijn naam. Gaan we naar huis en spreken we zo ook wel eens met onze jongeren, met onze catechisanten. En dan niet alleen de vinger, en dan niet alleen wijzen pas op, en niet alleen waarschuwend, maar ook lokkend, in de ware zin van het woord. Want ze worden gelokt door de wereld, en ze worden gelokt door een schijngodsdienst die gelijk is aan vuurwerk, wat even schoon is, maar uit elkaar spat. Maar als wij met hen, gelijk in Romeinen staat, mogen wandelen in de voetsporen van onze vader Abraham, dan zijn we in de wereld, maar dan wordt het bevestigd. Al kennen we het, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Straks zal ik heersen als koning. En dan zal hij gediend worden tot in eeuwigheid. Daar gaat het heen. Aan uw zaad zal ik dit land geven. We zingen Psalm 84, de versen 2 en 3. En dan krijgt u eenmaal gelegenheid om uw gave te geven. Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden me zijn huis, o Heer. Het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht. Dus eenmaal een gave en zingen Psalm 84, 2 en 3.
Wij gaan lezen het woord van God en wij vinden dat in Jesaja 21, de versen 1 tot en met 12. Ik noemde u Jesaja 21, de versen 1 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord, de last der woestijn aan de zee, gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven, die trouweloze handelt trouwelooslijk en die verstoorde verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Media, ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid, bange weeën hebben mij aangegrepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij, de schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Bereid de tafel, zie toe, gij wachter, eet, drink, maak u op, gij vorsten, bestrijd het schild. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen, zet een wachter, laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels. En hij merkte zeer nauw op, met grote opmerking. En hij riep, een leeuw, Heere, ik sta op de wachttoren gedurig bij dag. En op mijn hoede zet ik mij ganse nachten. En zie nu, daar komt een wagen mannen en een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen en al de gesneden beelden, haar goden, heeft hij verbroken tegen de aarde. O mijn dorsing en tarwe mijn dorstvloers, wat ik gehoord heb van de Heere der Heerscharen, den God Israëls, dat heb ik ulieden aangezegd. En dan volgt waar ik een ogenblik uw aandacht bij bepalen wil. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij lieden vragen? Vraagt, keert weder, komt. Onze tekstgeliefde verplaatst ons in een nacht, zoals wij telkens de nachten doormaken. Misschien hebt u wel eens in uw leven nachten meegemaakt die u nooit vergeet. Ikzelf moet dan terugdenken aan een nacht in Zwijndrecht, bijna 50 jaar geleden, waar het heel benauwd leek. Het was de rampnacht die de 1 februari zou voorafgaan. Het was een heel bijzondere nacht. De ramp stond te komen en dat wisten we in die zin niet duidelijk. Maar we werden wakker in die nacht en de sirenes loeiden. De brandweerwagens gingen door de straten. De noodklok klepte boven het gebulder van de storm uit. U kunt zich voorstellen dat dat heel beklemmend was. Heel benauwend, heel beangstigend. De orkaankracht van de wind. En wij vermoeden toen dat het water, dat de dijken op doorbreken stonden. Een bange nacht met al dat gebulder om ons heen. Maar het kan ook heel anders zijn. Een nacht heel rustig. Geen storm, geen moeite, geen zorg. En toch die nacht, ik denk dan, ik doel op die nacht die ons in Gods woord wordt meegedeeld, waarin het allemaal heel rustig was. Maar dan staat er zoveel betekenend in de schrift. En het was nacht. En u verstaat, dat was die bange nacht, inderdaad, waarin er geen storm was opgestoken, maar waarin de hel was neergedaald naar deze aarde. Die bange nacht waarin de Heere Jezus Christus verraden werd. En het was nacht. Zulke nachten zijn benauwend. Zulke nachten zijn vreeswekkend op een heel bijzondere wijze. Nacht. Zo'n nacht was het ook in Edom. We hebben het gelezen van Edom. Duma lag daar in Seir. En ook daar was het nacht. Het was namelijk zo daar in Edom dat de Assyriërs voor de poorten stonden. En de vooruitzichten leken totaal hopeloos. Het zou misgaan, daar was geen enkele verwachting. En dan lezen wij dat die Edomieten, Seir, dat ze in hun uiterste nood hulp gaan vragen bij de wachter. En die wachter, dat is de man Gods, dat is de profeet Jesaja. Daar moet wel heel wat gebeuren als dat zover komt. Als een Edomiet aan Jesaja, de man Gods, gaat vragen of er nog hoop is, of er nog verwachting is. Een bange nacht, zo voelt ook die vrager het aan. Wachter, wat is er van de nacht? Zo stonden ze daar vroeger, de wachters op de muren, toen er nog geen klokken waren die sloegen. Toen daar de wachter uitzag en de nacht bewaakte en wist, het is zo laat. En het wordt onderhand dag. Een bange, bange vraag van een Edomiet. Wachter, wat is er van de nacht? Gelukkig dat hij die vraag stelt. Dat hij met die vraag komt tot de profeet. En de profeet, hij is de man Gods, de wachter die daar staat op de grens van licht en donker. Hij heeft een heerlijke taak. Want dat is een rijkdom als een mens de dag mag aankondigen. En als je de dag ziet doorbreken in de donkere nacht. Jesaja geeft een antwoord. Een moeilijk antwoord. Een antwoord dat zich niet terstond laat vatten. Want wat zegt de wachter als hij tot twee keer toe gevraagd is? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is toch nacht. Er staat eigenlijk in het oorspronkelijke morgen en nacht. Dus het is heel bijzonder als het om 2 uur 's nachts donker is. Dan bent u daar niet bijzonder ontsteld over. Dan word je daar niet benauwd onder. Maar als het 10 uur is in de ochtend, als het 2 uur is in de middag en het blijft donker, dan is het wel beklemmend. Dan is dat wel beangstigend. En dat zegt nou die wachter. Hij zegt, ja, de morgenstond is wel gekomen en het had al lang licht moeten zijn. En misschien is het ook wel even licht geweest. Maar dat licht, dat is terstond overvallen door de duisternis. Het is weer nacht. Het is morgen. En toch, ach, dat is ontzettend. Toch is het nog nacht. Er is geen licht schijnbaar te verwachten. Dat is onnatuurlijk, dat is vreselijk als er zo'n antwoord wordt gegeven. Hij bedoelt te zeggen wel, ach, het had al lang morgen moeten zijn. De vooruitzichten hadden ons moeten opwekken en ons hoop moeten geven. Maar ik moet u teleurstellen, het lijkt eigenlijk allemaal hopeloos. Wij kunnen feitelijk geen verwachting meer hebben. En dat is heel wat. Beste vrienden, als we dat zo tot ons laten overkomen. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Ook in deze wereld, ook in de geschiedenis van deze wereld, past dat antwoord, want dat is toch wel zo. Daar is toch wel een morgen in deze wereld gekomen. Er zijn toch heerlijke en grootse momenten doorgebroken na de nacht. Dat begon eigenlijk al in het paradijs. Die paar woordjes, die waren zo belangrijk. Daar zij licht. De Heer heeft dat licht op de scheppingsmorgen doen doorbreken. Een heerlijk licht. En als je nou het woord van God leest, dan kom je dat eigenlijk telkens weer tegen. Die nacht is zwart en de zonde is diep en de werken van de duisternis zijn stevig en sterk. Maar de Heere zegt zo menigmaal, daar zij licht. Dat heeft de Heere bijvoorbeeld zo klaar gezegd bij de komst van zijn zoon naar deze wereld. Daar zij licht. En toen kon er gezegd worden, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal beschutting zijn onder zijn vleugelen. Welk een heerlijk licht is er toen gekomen. Het licht van Gods genade alom die eeuwig wezen zal. Daar zij ligt, wat een rijk licht. Toen de zaligmaker zelf mocht zeggen, ik ben het licht der wereld. Daar is een morgenstond in deze wereld gekomen. Na de duistere, donkere, bange nacht van de zonde. Waarin de noodklok luidde boven het geloei van de storm. Wel, dat is gebeurd. En dat licht, dat is doorgegaan. En telkens heeft de Heer dat gezegd. Toen zijn zoon kwam, ook in het woord van God. Het is al aangehaald zo even, het profetische woord. Dat zeer vast is een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat en de dag aanlichte in uw harten. Het woord van God zegt het ons zo duidelijk. Die morgenstond, die is gekomen. En de wachter, hij mag dat verkondigen, hij mag dat aankondigen. De morgenstond is gekomen. En dan gaat u door, dan denkt u aan dat leven en sterven van de zaligmaker. Hoe hij op Golgotha toch dat licht heeft verworven op een uiterst bang moment. Dat moment toen daar de donkerheid doorbrak. Toen het daar duister werd midden op de dag. Oh, dat is wat geweest. Dat is onverstaanbaar, onverklaarbaar. Dat daar, terwijl de Zoon van God daar leidt en sterft. Dat dan hemel en aarde, dat zelfs het licht van de zon wordt teruggehaald. En dat de duisternis valt, de eenzwarte duisternis. Met die smartekreet, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zo werd wel dat licht verworven. Doordat nou hij die het licht der wereld is, zelf in de diepste duisternis, in de angsten der hel moest terechtkomen. Opdat hij dat licht zou doen opgaan voor zondige, verloren mensen. Voor een wereld die zonder God ten onder gaat. De morgenstond was gekomen. En dat blijkt ook wel. Als het dan toch zo mag worden dat het paasmorgen wordt. Dan ligt die morgenstond. En dan mogen wij toch wel zeggen, ja, wat is toen die bediening van de zaligmaker tot zijn recht gekomen. Toen is het morgen geworden. Vroeg op die eerste dag der week als het begon te lichten. Wel, dat mag je eigenlijk wel in dat verband verklaren. Dat het toen begon te lichten zoals de dag nog nooit heeft aangelicht. Dat buitengewone heerlijke licht van de Zonen Gods. De nacht der zonde was verscheurd en verdwenen. En de profeten, de apostelen mochten gaan uitroepen. De morgenstond, hij is gekomen. Die heerlijke morgenstond. En zo is de Heer doorgegaan met steeds weer die morgen aan te kondigen. Dat was ook zo met Pinksteren toen die geest ging verlichten. Die geest die verlichte ogen des verstands gaf. Daar zij ligt. Dat heeft de Heer in zijn woord uitgesproken. Hij heeft het in Bethlehems donkerheid uitgeroepen. De wachter zeide, de morgenstond is gekomen. En ook wij leven in deze tijd, ook in deze bijzondere tijd en wereld. En wij mogen toch zeggen, geliefde, dat inderdaad die morgen van Gods gunst zichtbaar is. Hoe menigmaal is het ook ons niet verkondigd en gepredikt. Van de kansels mag toch ook dat woord telkens weer herhaald worden. De morgenstond is gekomen. En dat geeft uitzicht als de nood, als de noodklok luidt. En als de storm loeit en brult. En als de mens angstig vraagt, wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen. En toch als u dan leest wat er verder gebeurd is, hoe het met die kerk gegaan is, dan moet je zeggen wel, dat andere, wat zou dat nou betekenen? De morgenstond is gekomen, het is 10:00. En schuif de gordijnen maar open, maar neer. Maar dan blijft angstig om 10:00 's morgens, na al dat heil, na die volle zegen, na die doorbraak van het werk van Christus, dan blijkt helaas dat onze tekst toch ook werkelijkheid wordt. De morgenstond is wel gekomen, maar het is nog nacht. Het lijkt wel alsof de duisternis dat licht heeft verslonden. En dat kan niet. Dat kan nooit. Want het licht schijnt, zegt de apostel, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen, heeft het niet kunnen overwinnen. Kan nooit dat de duisternis het wint van het licht. De morgenstond is gekomen en toch, het lijkt erop, het is nog nacht. En dat is toch wel angstig. Wat zou hij bedoelen? Als wij daarover nadenken, dan moeten wij zeggen wel, de duivel, hij is wel overwonnen op Golgotha, maar het is nog niet zo dat hij zijn laatste krachten heeft uitgewerkt. Die kracht van de Satan is nog niet dood. De hel staat nog open en juist die morgenstond heeft des te meer krachten en machten van de duisternis opgeroepen en losgemaakt. En dat zien we dan heel duidelijk. De morgenstond, het licht in Christus, het straalt heerlijk en rijk. Maar uiteindelijk die nacht, oh, wij leven nog in een bedeling waarin toch die duisternis de nacht nog zo om zich heen slaat. Ook in Nederland. Je denkt aan ons eigen volksleven, ook in deze buitengewone tijden. Dan moet je toch zeggen, wat is ook in Nederland die ochtend niet heerlijk geweest. Toen er toch een doorbraak was van het woord van vrije genade in de tijd van de reformatie. En wat mocht dat woord doorwerken in het leven. Het klonk vanaf de kansels in de prediking. En het heeft wat mogen uitwerken. Groot en brede scharen van ons volksleven. De brede lagen mochten zelfs onder dat woord vervat raken. Kwamen onder het beslag van dat evangelie. Ook in ons volksleven heeft de Heere zo heerlijk en krachtig die morgenstond doen komen. En toch als we nu in de 21ste eeuw om ons heen kijken, dan moeten we eigenlijk wel zeggen, maar wat is het toch donker, ondanks alles, ook in Nederland. Er is wel veel gebeurd, er zijn godzalige predikers geweest. En er is een kerk geweest waarvan je mag zeggen wel, die kerk die heeft inderdaad mogen bloeien door de kracht Gods. Maar nu houden wij ons hart vast. Wij horen weer die noodklok. En het stormt weer. En het geloei van het noodweer omgeeft ons. En wij vragen ook wel eens angstig. Wachter, wat is er toch van de nacht? Hoe laat is het? Is het nou weer middernacht geworden? Komt de zon dan niet en zal het niet anders worden? In Nederland, inderdaad, wij mogen dat niet vergeten. Het kan nu wel heel donker zijn, maar er is toch ontzaglijk veel openbaar gekomen en openbaar geweest van het werk des Heren ook onder ons. Ik zei het al, de rechte prediking van het woord Gods, de zuivere bediening van het evangelie, het heeft toch ook de maatschappij doortrokken. Er werden kerken gebouwd die alom een stempel zetten op stad en dorp. Als je denkt, hier in Urk, hier staan heel wat kerken. En daar moet u maar naar kijken. Dat is op zichzelf toch wel een rijkdom en weldaad. Er zijn ook wel tijden geweest dat in een stad als Rotterdam het zo was. Dat daar de mensen soms in de rij stonden om het woord Gods te horen. En dan zeg je wel, wat heeft dat woord dan toch in de steden. Wat heeft het in de dorpen, wat heeft het veel betekend? Wat zijn er een zuivere bedieningen van het woord geweest ook onder ons. Maar ook het volksleven. Als u denkt aan het maatschappelijke gebeuren van onze tijd, daar staan wij toch ook middenin. Dan moeten wij toch ook zeggen, ja, er zijn toch tijden geweest waar we nu onze huiver hebben als we een ziekenhuis binnenkomen. Een huiver omdat we denken, wat schuilt hier en wat komt hier openbaar? Maar dan denk ik aan, ook aan de dagen nog van mijn jeugd toen het zo was, dat er toch diaconessenhuizen waren in vele steden, waar toch nog gevoeld werd dat daar zieke mensen die stonden voor de eeuwigheid, dat ze daar nog een woord konden meekrijgen, het woord Gods. Wat heeft die kerk niet veel mogen betekenen? Men wil wel afrekenen, ook in onze tijd, met de krachten van het woord Gods. En men schuilt dat evangelie wel. En men stelt de kerk wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor allerlei nood en verval. Maar uiteindelijk, wat zijn er niet een tijden geweest in Nederland, dat allerlei inrichtingen van barmhartigheid er waren. Wat heeft de kerk door Gods genade dat niet ter hand mogen nemen? Ons land is in de rijke zegen van dat woord Gods geweest, in de greep van het evangelie. En het heeft grote wonderen gedaan, tot roem van Gods genade. Zo is het toch in Nederland geweest. Maar als wij nu, dat moeten wij ook wel zeggen, en dat is de klem juist van dit woord, van deze tekst. Als wij nu om ons heen kijken, dan zeggen we ja, die morgen is heerlijk geweest. In de maatschappij, in Den Haag en overal. Maar de nacht, oh wat laat die nacht zich nu angstig en beklemmend gevoelen en ervaren. Het is weer nacht als we daaraan denken. En dan hoef ik dat niet in den brede aan te halen wat er allemaal momenteel speelt in ons volksleven. Dan moet ik alleen maar denken aan de inmiddels duizenden kerken die al afgebroken zijn. Je leest soms van kerken die gesloten worden. En weet u, dan wordt er een feestelijke dienst gehouden. Maar het is wel de laatste. En je moet toch moed houden tot het laatste ogenblik. Het goud is verdonkerd en het licht lijkt van de kandelaar te gaan wijken. En wij moeten zeggen, wij moeten dat ook wel verstaan in onze tijd. Wat die wachter zei, ja wel morgen mensen, maar er ligt wel een Bijbel. Maar het is nog nacht, de nacht is nog niet verdwenen. Daar is nog niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Het wordt angstig in Nederland. Denk aan de noodklok. Denk aan de storm, aan het gedruis van vele wateren, van de mens der zonde. Wij beleven een tijd niet alleen van verval, maar er is ook een tijd, wij zien het duidelijk, dat men de houwelen zet in het woord en dat er een anti-christelijke macht bezig is om de grondslagen van onze samenleving, het woord Gods, weg te slopen en af te breken. En er lopen politici, u hebt ze in de krant kunnen zien, ook in Den Haag, die daar hun beginsel van gemaakt hebben om af, weg te slaan wat het woord Gods heeft opgebouwd. Oh, en wat is er al veel gebeurd in ons volksleven. En ik las dat ook, het werd ook al aangehaald in die reden van de Staai in Den Haag. Daar was een kopje in die reden en dat luidde criminalisering, afwijzing. En toen ik dat las, toen kreeg ik daar de indruk, en dat was de juiste, dat als u bijvoorbeeld op een zaak als dat homohuwelijk tegen bent, dat u dan eigenlijk als een crimineel gaat beschouwd worden. Dan moeten onze politici, dan moeten zij hun woorden uitzonderlijk wegen. Wil het niet zo zijn, moet u nagaan, dat zij als een criminele dreiging worden bestempeld. Dat is wat, als u daaraan denkt. Dat de kerk in de criminele sfeer terechtkomt, dat is toch heel wat. Als misdaad in verband gebracht wordt met het woord Gods. En die tijd die gaat ongetwijfeld komen, dat men die lijnen doortrekt en dat inderdaad de kerk in die hoek wordt geworpen. Wee hen die het goede kwaad noemen en het kwade goed. Er is veel in onze samenleving, ontzaggelijk veel, weggebroken. Anti-christelijke machten. En wat heeft de duivel niet een middel in onze tijd? Wat zijn er niet een brede kanalen? Wat is er niet een weg, een verkeersweg, een snelweg? Denk maar aan de elektronische snelweg waar de duivel zich snel kan verplaatsen. Zo is het in ons volksleven, in ons maatschappelijke leven. Hoe is het ook in de kerken? Och, ook in de kerken zien wij toch eigenlijk ook die macht van dat nachtelijke leven. Je ziet dat die duisternis om zich heen slaat tot in onze eigen kerken toe. Och, wij hoeven daar niet zoveel van te zeggen. Maar het is toch wel zo, wij kunnen toch ook niet over anderen spreken en onszelf zonder meer voorbij gaan. Het is toch ook in onze kerken geweest dat wij mochten zeggen, wel, wat was er een morgen stond. Wat was de prediking van wet en evangelie heerlijk. En wat heeft dat mensen mogen grijpen? Wat werden ze aangeslagen door dat woord? Is een tijd geweest. U bent allemaal, tenminste voor een groot deel, zult u christelijk gereformeerd zijn. Maar er is toch wel een tijd geweest dat toch een kerk was. Waar het woord mensen trok. Waar werfkracht en groeikracht was. Waar de prediking van zonde en genade zijn werk deed. De morgenstond was gekomen. En wat is het van vele kansels afgekondigd. En wat is het verklaard mogen worden. Dat die morgenstond in Christus is doorgebroken. Maar ach, als wij nu zien naar ons eigen kerkelijke leven. Dan moeten wij toch ook helaas zeggen. Wat is onze kerk verdeeld. Wat wordt er verschillend gedacht in allerlei vergaderingen. In allerlei beschouwingen die gehouden worden. Men wordt niet moede om te spreken over al die dingen die maar verdeeldheid brengen. En dat komt zo omdat die duisternis dreigend op ons aankomt. Omdat we de hoofdzaak soms bijna dreigen te vergeten. Omdat het eenvoudige werk van de Heer in het hart van een zondaar. Omdat dat zo weinig wordt besproken. Omdat daar zo weinig aandacht voor is. In de kerkelijke vergaderingen, noemt u maar op allerlei manieren. Wel, wat zijn wij druk met de dingen van de buitenkant. Op lichte en zware wijze, met de vormen. Terwijl toch het werk Gods in een mensenleven zo wezenlijk en zo voornaam en zo onmisbaar is. Onze eigen kerk, een verdeelde kerk. Maar ook vaak, dat moeten wij toch met droefheid erkennen, een geesteloze kerk. Waarin toch juist de kern, het hart van de zaak, ons vaak niet meer schijnt te raken. De nood van ons volk, maar de nood van de kerk. Laten we dichterbij komen, de nood van onze kerken. En dat begint op de kansels, het begint in de prediking. Daar begint de geestelijke armoede, daar begint de zelfvoldaanheid. Daar is vaak de leegte aanwezig als niet gezegd wordt wat gezegd zou moeten worden. En dat gaat door naar de consistoriekamers, de kerkraadskamers, waar de leidslieden van de kerk zijn, waar wij zijn, ambtsdragers. Waar beleid moet worden gemaakt, zeker wel. Maar waar toch ook wel de geestelijke legering van de kudde ons na aan het hart moet liggen. Maar wij moeten met droefheid constateren dat het toch wel waar is. Dat het nacht is, het is in de consistorie soms al zo donker. Vanaf de kansel werkt dat door. En dan kun je doorgaan naar de kerkbank. Nou, dan moet ik bij u zijn. Dan zeg ik wel, u zit hier nu vandaag, u zit morgen onder het woord. En hoe hebt u zondag onder het woord gezeten? En hoe is het met die bidders die we zo nodig hebben? Die moeten vol bidden. Die armen en ellendigen die overblijven. De Heere doet ze overblijven. Hoe is het met hen? Hoe is het met u? Ik kan mijzelf niet overslaan. Ik moet bij mezelf wel beginnen vanmorgen, maar ook in ons eigen midden. Hoe is het met onze bidders? Hoe is het met die stille vromen die het woord des Heren indrinken? Het werkt door naar de kerkbank. En zo kun je wel doorgaan. Het werkt door naar het kerkplein. Ach, ik heb het mijn vader wel eens vaak horen zeggen in de gemeente waar ik zelf ook vandaan kom. Utrecht Centrum, de Witte Vrouw Singel. Waar het zo was dat hij dan zei, als Wisse gepreekt had, dan stond daar heel die singel zwart van de mensen. En dan werd er heus niet gepraat over het weer of over de bakker. Maar dan werd er gesproken over wat er gehoord was. En dat gebeurt nog wel eens. Dat bij de kerkdeur de mensen staan. En dat de mensen elkaar ontmoeten. Misschien overkomt het u ook wel. Maar dan stond daar de straat zwart van de mensen, zei hij. En dan sprak men toch wel eens. Men mocht wel eens spreken over de werken des Heren die toch heerlijk en groot waren. En als wij nu onze kerkpleinen bezien, dan is het vaak toch wel anders. Dan zijn we toch veel kwijtgeraakt als we aan al deze dingen denken. Zo werkt het door in het kerkelijke leven. Zo werkt het door in het maatschappelijke leven. Er is een tijd geweest, het is onvoorstelbaar, dat de NCRV bijvoorbeeld toch nog wel een instelling was in zijn oprichting, in zijn stichting, waarvan toch nog iets verwacht kon worden, waar toch ook nog wel
getrouwe leraars uit onze eigen kring hun diensten hebben mogen verrichten. Dat was een weg naar het volk. En ook de maatschappij heeft die morgenstond kunnen indrinken op die wijze. Maar wat is dat allemaal met die vier letters veranderd? En toen kwam de evangelische omroep. En we kunnen wel zeggen, ja, toen die werd opgericht, zeker. Wij waren daar allemaal niet even hartelijk sympathisant van. We konden niet zeggen, dat is het nu. Zeker niet, verre van dat. Maar toch, er is wel zegen geweest in die ontelbare psalmen die door de ether klonken. En die thuis en onderweg de mensen toch nog iets konden zeggen. Maar moeten wij nu niet zeggen, wel, die morgenstond, die hebben wij zien komen. Maar na 25 jaar, het lijkt wel alsof de nacht is neergedaald. Het kon wel een gevaar gaan worden voor de kerk. Juist ook onze evangelische omroep, waarvan we moeten zeggen, wel, hoe is het goud dan verdonkerd? En het is nacht geworden, terwijl het ochtend had moeten zijn. Het is de middaghoogte, maar zegt de wachter, mensen, het is nog steeds nacht. En hebben wij nu de garantie, ja, nou hebben wij nog een gereformeerde gezind. En men zegt, we hebben nog een zuil. En is het nu zo dat wij die zuil kunnen hoog houden en zeggen, wel, dat zal de zuil wel overleven. Dat zal met de krant wel goed blijven gaan. En dat zal met de scholen wel goed blijven gaan. Met onze instellingen. De morgenstond is gekomen. Het wordt nacht. Het kan over je eigen leven zo zijn, nietwaar? Dat u zegt, ja, maar als ik terugdenk. En als ik denk aan toen de Heere begon in mijn leven. Wat was er toen toch licht? Oh, het straalde. En wat was er niet een glans en een roem. En wat was er niet een rijkdom. En wat hebben wij niet mogen zingen van de goede tierenheden des Heren. Het werd toch licht in mijn leven toen die duisternis verdween. Ik denk dat er velen van Gods volk ook in onze tijd zijn. Die toch eigenlijk ook moeten zeggen, wel, maar, oh, die duisternis, die nacht, die komt zo, die is zo dreigend. Soms en luider dan de noodklok nog maar in je leven. En was het dan nog maar zo dat je kon zeggen, wel, wij horen de storm en het gaat verkeerd. Was er dan nog maar die strijd tegen de duisternis, ook in je eigen leven? Als het licht schijnt overwonnen te worden, nietwaar? Als het zo lang geleden is dat de Heere kwam in je leven, dat hij sprak. Wanneer is het bevestigd voor de laatste maal dat u des Heeren bent in leven en sterven? Wij moeten uiteindelijk persoonlijk bij onszelf terechtkomen. Dat zegt die wachter. Dat zegt het woord. Dat zegt Jesaja. Dat zegt zelfs de Heere Jezus Christus. Hij waarschuwt zijn kerk duidelijk voor deze dingen. Wel, dat is de boodschap. En toch gaat die Jesaja verder. En dat is wel heel bijzonder. Hij gaat verder dan Jona, want Jona, ach, Jona heeft ook eens een preek gehouden, weet u. En dat was wat, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En dan moest hij amen zeggen. Dat was toch wel een hard woord. Jesaja zegt nog geen amen. Jesaja, hij mag toch nog verder gaan. En dan volgen die wonderlijke woorden als een nodiging tot mensen die daar in de nood zijn. Tot mensen die daar de storm beleven. Wilt gij lieden vragen, vraagt, keert weder, komt. Een paar woorden maar. Maar wat ligt daar dan toch ontzaglijk veel in? Wilt gij lieden vragen, vraagt. Hij gaat door. Hij zegt niet, mensen, ik heb niet meer. Ik moet het jullie nou maar aanzeggen. Het staat er hopeloos bij. Het is nou eenmaal stikdonker om je heen. En er is ook geen verwachting meer. Hij heeft toch nog wat meer. Hij zegt, mensen, wil je nou nog wat te vragen hebben? Jullie zijn wel op het goede spoor. Je bent wel bezig. Jullie zijn aan het vragen. Je hebt al die tweevoudige vraag gesteld. Wachter, wat is er van de nacht? Dan moet je doorgaan vragen. Dan moet je niet denken, wel, nou gaan we maar weer naar huis. En nou is het amen. Dan moet je doorgaan vragen. Wilt gij lieden vragen? Vraag. En dat zegt die profeet. Dat zegt deze Jesaja tegen een Edomiet. Hebben die mensen nou nog meer te vragen? Ja, die vraag is wel belangrijk. Wat is er van de nacht? Hoe laat is het? En natuurlijk, wij houden ons ook wel met die vraag op. Hoe is het nou in de wereld? Hoe staat het nou in de kerken? Hoe laat is het? Maar uiteindelijk, er is veel meer te vragen. Er zijn toch vragen, geliefden, die veel dieper gaan, die oneindig veel meer kracht in zich hebben. Wilt gij lieden vragen? Ja, dat kun je niet zeggen tegen mensen die antwoorden geven. Dat doen wij zo makkelijk. Misschien hebben we onze antwoorden allemaal nog voor de hand. We weten het nog zo goed. Maar hij zegt, heb je nog wat te vragen, jongen? En als je nou nog wat te vragen hebt, zeg het dan maar gerust. Vraag dan maar eerlijk, wat ligt er op je hart? En als je dat nou tegen die 3000 mensen had gezegd, die hadden wel wat te vragen. Die hadden een levensvraag. Die hadden een zielsvraag. Die zeiden met elkaar 3000. Ze zeiden, wat zullen wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Jesaja zegt, mensen, kom nou. Stel nou eens een vraag. Stel nou eens een eerlijke vraag. Niet alleen maar zeggen wat je weet. Niet alleen maar uitstellen wat je hebt. Maar vraag nou eens eerlijk. En dat is me een vraag. Dat zijn toch geweldige vragen. Al was het maar die vraag van die 2 discipelen die zeiden, Heere, waar woont gij? Dat was, je zou zeggen, was dat nou zo'n persoonlijke vraag? Het was toch wel een heel belangrijke vraag. Die Zonen Gods, waar die nu neergedaald is in deze wereld, uit de hemel neergedaald naar deze aarde, waar woont gij? En ze bleven, ze kregen antwoord. Ze bleven die dag bij hem en het was de 10e uur. Toen was het licht hoor. Toen was het helder licht en antwoord op hun vraag. Ach, ik denk toch, ik moet toch, ik mag toch veronderstellen dat hier vele mensen zijn. Opvoeders van de kinderen, ambtsdragers in de kerk. Die zeggen, ja, vragen man, die zijn er genoeg. De jeugd heeft vragen, wij hebben vragen. Nou, ach, mochten we eens met die vragen bij de wachter komen. De wachter heeft wel een antwoord. En het woord des Heren zal wel krachtig zijn. En dat evangelie is niet afgebroken. Het bestaat er nog. De wachter gaat verder. En hij opent het kabinet van Gods genade. Wilt gij lieden vragen? Vraagt. Heren, leer ons bidden. Ach, bekeer gij ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Ach, zouden wij ook deze dag onze vragen, zouden we die niet eens mogen bundelen als één grote bede om nou tot die wachter, tot dat evangelie Gods te mogen komen. Wilt gij die de vragen? Vraag gerust. En die oude koningen die zeiden dan, al was het nou de helft van mijn koninkrijk. En dan zal het geschieden. Dan mogen we van de Heer heel wat vragen. Er was een vrouw die vroeg, ach, die vroeg maar een paar kruimels. En menselijk gesproken zou je zeggen, och, dat kon al bijna niet. Dat was bijna al te veel, maar ze kreeg ze wel. En die profeet die daar stond voor die mensen die hem kwamen vragen naar de toekomst, die zei, jullie hadden meer moeten vragen, dan zou je de vijanden volkomen verslagen hebben. Ach, en daar gaat het nu om. De Heer Jezus heeft dat zelf zo gesteld, over dat vragen van een verlegen mens. Van een zondaar die het niet meer weet. Die een Bijbel voor zich heeft en die de catechisatieboekjes nog wel in zijn hoofd heeft. Is te hopen dat het zo mag zijn bij ons. Maar die uiteindelijk zegt, Heere, ach, die vraag, het antwoord, het staat op elke bladzijde. Maar wat mij betreft, en als het om mij gaat, ach, hoe zal ik nou ooit, je hoort het wel eens een mens zeggen, hoe zal ik nou ooit tot God bekeerd worden? Hoe zal ik er ooit kunnen komen? Hoe komt God aan zijn eer? Wilt gij lieden vragen? Wat is die profeet heerlijk? En wat breidt hij de armen uit om die mensen uit te lokken? Een Edomiet. Hij zegt, mensen, vraag het maar en zeg maar wat je nood is. En laten wij dat vandaag, vanmorgen ook eens mogen inventariseren. Wat is nou je eigenlijke nood? Is dat nou de kerk? Is dat het volk? Dat zijn belangrijke dingen. Maar uiteindelijk, je mag in die zin heel persoonlijk bezig zijn, zodat je kunt zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij, wilt gij lieden vragen, vraag. Keert weder, zegt hij. En dan denk je wel, Edom, Ezo. Die mensen zijn al eeuwenlang de Heeren kwijt. Die hebben al eeuwenlang geleden gezegd, ik ga toch sterven en wat geeft mij dan mijn eerstgeboorte? Ze hebben al eeuwenlang geleden zich losgetrokken van de Heere. En de Heere zegt, al had gij nu met vele boeleerders geboeleerd, keer nogthans weder. Dat is toch een buitengewoon iets. O, zou de Heere tegen u niet zeggen? Moet de Heer het niet tegen mij zeggen? Prediker, keer weder. Moet de Heer het niet tegen de kerk zeggen? Kerk van Nederland, keer terug. Keert weder. Waar naartoe? Naar het verleden, naar de traditie, naar de opvoeding, naar vroeger. Ach, wij kunnen niet naar vroeger terug. Wij leven in deze tijd en toch zegt de Heer, keert weder. En dat is toch uiteindelijk, dat is ook niet alleen je opvoeding. Maar het zou wel te wensen zijn hoor, dat ook onder ons zoveel die hun opvoeding kwijt zijn, dat ze nog eens mochten terugkeren tot hun opvoeding. Zoals in de 9 kerken werd gezongen over die old-time religion. Die oude, ouderwetse, niet beschimmelde, maar die oude, beproefde godsdienst van de Vader. Maar keert weder tot God. Keert weder tot hem die wij verlaten hebben. En dat kan nog als Ezo, als Edom, als een hopeloos volk waar geen toekomst voor is. Als die nog kunnen terugkeren, kunt u het ook nog. Ach, de Heere zegt, het kan toch nog. Je kunt nog denken, je kunt nog bidden. De Heere zegt, keert weder. Ach, en dat is een heerlijk woord. Als wij afgedwaald zijn, dan is er niet alleen maar mensen, het is nacht. En probeer nou maar in die nacht wat kunstlicht te ontsteken. Nee, maar keert weder. En de oudste onder ons vandaag, die zal niet kunnen zeggen, dat is voor mij niet nodig. Die waarachtige bekering van een zondaar tot God. Ze moeten dagelijks bekeerd worden, ze moeten steeds weer vernield worden. Ze kunnen niet rusten. Ze kunnen niet leven op wat de Heere ze gegeven heeft. Keert weder. O, dat zegt de Heer ook tegen de kerk. Dat zegt de Heer ook tegen de christelijke gereformeerde kerk. Dat zegt de Heer tegen Urk en dat zegt hij tegen Rotterdam. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat zegt de Heer welgeliefde tegen licht en tegen zwaar. En ze hebben allemaal hetzelfde nodig, allemaal dezelfde weg nodig. Keert weder. En als je nog zou denken dat dat zwaar en dat onmogelijk is, dan zegt de Heer het nog eens een keer. Dan zegt die profeet, zegt, kom. Dat is heel eenvoudig. Dat is geen lange preek. Dat is toch wel een prediking die verstaanbaar moet gaan worden voor de hoorder. Als de Heer zegt, kom. Ach, dat is zo eenvoudig. Dat is nou dat eenvoudige werk Gods. Vragen, wederkeren, komen. Zoals ook de zaligmaker heeft gezegd. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat woord dat geldt nog, ook in Nederland. Dat woord dat staat nog. Dat wordt nog verkondigd. Oh, en wij hebben aan dat woord niet genoeg. Dat moeten wij wel bedenken. We moeten nou niet straks hier deze kerk uitgaan en zeggen, ja, de nacht is wel benauwd, maar we hebben nog het evangelie. Nee, dat moet wel komen tot dat vragen, dat wederkeren. Het moet wel waar worden. Het moet ook wel in je leven werkelijk vastgehecht worden. Kom, daar moet wel een verlaten komen. O dochter, hoor en zie en neig uw oren en vergeet verlaat wat eens u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Wat zullen wij doen? Vragen. Wilt gij lieden vragen, vraagt. Keert weder. Komt. U zegt, er staat een moeilijk woord in. Er staat een heel moeilijk woord. Hebben we nog niks van gehoord? Nee, dat klopt. Want daar zit het nou op vast. Want die profeet die zegt, wilt gij lieden vragen? En hier zullen vast wel mensen zijn die zeggen, ja man, de diepste breuk is dat ik dat nou ook nog niet wil. Het is waar wat die God zei, je zou wel kunnen als je maar wilde. Maar omdat je niet wilt, daarom kun je niet. En is het waar, ach nou wil ik ook nog niet. Wel nee, wie zou hier nou vanmorgen kunnen zeggen, ja ik wil. Ik zou het niet weten, want als er in Sodom, hoeveel moesten er zijn tot redding van de stad? Als er in de kerk mensen op gaan staan die dat woord willen verstaan. Die een begeerte krijgen, een wens om de Heere te zoeken. Die van harte willen, tot wie de Heere kan zeggen, die wil die nemen van het water des levens om niet. Ach, dan zal het ook in de kerk gebeuren. Dan geeft de Heere dat antwoord. Dan zal de Heere ze ontvangen. Ach, lopen wij nou niet vast? Je voelt je bijna vastgelopen. Want Heere, u weet toch wel dat die kinderen niet willen. U weet toch wel dat die kerk niet wil. U weet toch wel dat we vastgeroest zitten in onze onbekeerlijkheid. Dat onze handen geboeid zijn. Dat ons hart versteend is, u weet het toch wel. Ja, gemeente, wat zal ik zeggen? Wilt gij lieden vragen, vraagt. Ik weet niet of er één is. Ik weet niet of ik het zelf, ja wel bij tijden. Maar of ik werkelijk in uw midden, met u, samen met u zou kunnen zeggen, ja wij willen. Ach, de Joden zeiden wij willen niet dat deze koning over ons zij. Ik weet één ding. Ik weet één ding, dat God het wil. Nu kan het wel zijn, al zou nou heel die kerk, al zou nou iedereen uiteindelijk zeggen, wij willen niet. Dat zeggen ze ook allemaal van huis uit. Van huis uit zijn ze allemaal onwillig. Maar één heeft het gezegd, ik wil, word gereinigd. En daar ga ik mee eindigen. En dat lijkt mij genoeg. Ik geloof niet dat er één woord in deze tekst staat waarvan u kan zeggen, ach, de Heere doet het niet meer. En de Heere wil het niet meer. De wachter, hij roept. Hij roept ook morgen als God het geeft. Hij roept ook in onze kerken. Hij verheft zijn stem op de straten der stad. En die wachter, die heeft toekomst. En dan wordt het toch licht. Dan wordt het al licht in het evangelie. Het is nog niet uitgeblust. De zon is nog niet ten volle zodanig verdwenen dat hij nooit meer komt. In die belofte komt al iets van dat dagen in het oosten. Maar vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En laat dat uw deel zijn, laat dat uw diepste begeerte zijn. En laat het zo mogen zijn, mijn ziel. Denk aan die klok, aan die noodklok. Die moeten wij luiden. Toen en nu de ramp. De noodklok moet mij doen zeggen, mijn ziel. Vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, ach, wanneer. Wij willen nu gaan zingen Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers, 42 vers 3, O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder, zoek in's hoogste lof uw lust. En vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunstgebied, 42, 3 en 5. Wij willen nu deze bijeenkomst besluiten met dankgebed. Wij bidden ook God zegen over de maaltijd die gehouden gaat worden. Heren, wilt u uit genade ons nabij zijn. Wij zijn van uwentwege opgeroepen te vragen. Zijn er nog vragen? Heren, dat is heel wat. Geef dat er nog vragen mogen zijn. Vragen nog, we stellen ze wel eens aan elkaar in een vergadering. En dan verwachten wij een antwoord. Wij mogen met de vragen van onze tijd, de vragen van onze kerk, de vragen van ons volk, de grote levensvraag van ons hart, uiteindelijk tot u, de Heere, komen. Wij mogen van u afsmeken, Heere, o, wat zullen wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Dat werd aan Petrus aan de wachter gevraagd. Wij komen met al die vragen tot u. Heren, hun geeft gij moed en krachten, die hopend op u wachten. En u betoont toch uw welbehagen aan hen, die nederig naar u vragen. Zijn ook deze middag, Heren, wilt u ons gedachtig zijn, ook als wij ons brood mogen gebruiken. Ook dat is een teken van uw gunst. Geef ons daar kracht uit. Geef ons alles wat wij nodig hebben. O God, neem het zondige weg dat ons altijd aankleeft in gedachten, in woorden en werken. O, gedenk ons nog en wil onze leidsman zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zegen ons deze middag, gedenk ze die ook dan uw woord mogen verklaren. Amen.